hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de verse 1 en 2. Psalm 27, de verse 1 en 2.
Thank you.
Kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wederom in het boek der psalmen. En daarvan het hoofdstuk 27 en 28 nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 27 en 28. Een psalm van David: de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij dezelfde aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zou vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ja, ik zal psalm zingen den Heere. Hoor Heere mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. En mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijnes verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijne tegenpartij, dus ons valse getuigen staan tegen mij op. En mits schaders die vrevel uitblaast. En zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houdt u niet als doof van mij, opdat ik niet zo gij u van mij stilhoudt vergeleken worden met degene die in de kuil nederdalen. Hoor de stem mijner smeking als ik tot u roep, als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats uw heiligheid. Trek mij niet weg met de goddelozen die met de werkers der ongerechtigheid en met de werkers der ongerechtigheid die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid hunner handelingen. Geef hun naar hunner handen werk en doe hunne vergelding tot hen wederkeren. Omdat zij niet letten op de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Geloofd zij de Heren, want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. En de Heer is mijn sterkte en mijn schild, op hem heeft mijn hart vertrouwd. En ik ben geholpen, die springt mijn hart van vreugde, en ik zal hem met gezang, met mijn gezang loven. De Heere is hun lieder sterkte en hij is de sterktheid der verlossingen zijns gezalfde. Verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het werkelijk bidden mag zijn, want een mens die bidt wat af zonder te bidden. En dat leeft uw volk in, een biddeloos volk. En bidden, en toch bidden zij. En dat het mag zijn, die innerlijke smekingen des Heilige Geestes, die ons voorbidt met onuitsprekelijke zuchtingen, Heere, want onze zuchtingen zijn voor u niet verborgen. En als ze in Christus gebeden zijn, dan door die geest der genade en der gebeden, zullen ze zeker verhoord worden. Want dat is het ware gebed, wat verhoord wordt, wat gebeden wordt, overeenkomstig uw wil. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heer, gij zijt een waarmaker van uw woord. Het kan lang duren voor de waarneming der ziel, dat gij zo van verre blijft, gij u zo verborgen houdt. Een loerende beer zijt, zoals Jeremia daarvan getuigt. En nochtans zijt gij een liefhebbend vader, maar uw opvoeding is gans anders dan de menselijke. Heere, gij weet uw kinderen op te voeden, gij weet ze te oefenen in die heilige krijg die we op deze wereld te strijden hebben. En gij zet nooit ongeoefende aan het front, Heere, gij gaat zelf de uwe met uw heilig voor. En alle die een nieuw huis gebouwd hebben en niet ingewijd, die mogen daarin terugkeren om zich te verblijden. Die net een vrouw getrouwd hebben, die hoeven niet mee, die mogen terug. Maar gij speent uw volk en al die dingen, want Gideon mocht 300 man meenemen en de rest moest terug. In een andere zin, omdat ze niet door u bekwaam gemaakt waren gemaakt. Heere, gij werkt bekwaamheid. In uw dienst, want onbekwaamheid werkt verwoesting en verdeeldheid. Hoewel uw woord tweesnijdend is als een scherp zwaard, werkt het ook verdeling, want gij zegt, ik ben niet op aarde gekomen om vrede te brengen, maar zoveel meer verdeeldheid. Maar dat is een andere verdeeldheid. Dat is een soevereine verdeeldheid. Want gij hebt Jacob lief gehad, Ezo gehaat. Gij maakt scheiding waar de mens een brug bouwt. Gij vernielt bruggen der mensen en gij bouwt uw eigen werk, uw koninkrijk komen, uw willen geschieden. Heere, dat het ook deze avond mag geschieden, die opvoeding des Allerhoogsten, ten aanzien van uw kinderen, maar ook de waarachtige bekering voor de onbekeerde, Heere, die nog onbekeerd voorleven, maar die het in uw staat niet meer kunnen houden. Daartoe zijt gij gekomen, o diebare Heer Jezus Christus. Gij zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En nou onthouden al uw kinderen, Heere, van begin tot eind al uw woorden. Omdat ze het herkauwen, komt steeds weer terug. Gij brengt het terug door uw Heilige Geest. Want anders is een mens een dagjesmens, dagjesnieuws. Hij hoort het. En 5 minuten later is hij vergeten wat er gezegd is. Maar uw kinderen kunnen soms het preken boven water halen die jaren geleden gepreekt zijn, omdat gij erin sprak. Heere, wat een dierbare zaak is dat, om te overdenken, niet te vergeten de weldaden des Heeren, maar om ze in de herinnering, in de geestelijke herinnering, te mogen overdenken en alsnog te herkauwen. Dat de Heere mild en milddadig is, een God van vrede in Christus. Heere, die eeuwige vrede die alle verstand te boven gaat, daarvan mogen uw kinderen datgene uitstralen naar de mate des geloofs, want ze zijn vredemakers. Niet ten koste van de waarheid, want dan is het oorlog. Dan verklaren ze de hele wereld oorlog. In zere naam, Heere, mochten we daarin uw krijg strijden. Opdat we waardig geacht zouden bevonden worden, niet om ons strijden, maar om het lam te volgen waar hij ook heen gaat. Heere, dat is zo'n onbegrijpelijke zaak voor het vlees. Het vlees verstaat er absoluut niks van. En gij ligt het ook niet op voor het vlees, opdat het maar enigszins zou verstaan worden. Nee, voor het vlees is alles gelijkenis, opdat het vlees zich niet zou bekeren. Want de bekering van het vlees is altijd schijn. Vlees wordt nooit bekeerd. Gij bekeert uw kinderen. Gij rechtvaardigt als goddelozen, Heeren, dat ze mogen wandelen in het licht des levens, zoals David ook gewandeld heeft, ondanks David. Want gij beschijnt met de zonne der gerechtigheid. De duisternis van uw kinderen heft gij op, Heeren, omdat gij enkel licht zijt, enkel vrede zijt, enkel gelukzaligheid. In u, o God, is onze sterkte. En mocht dat ook deze avond gepredikt worden, dat alleen bij de Heere uitkomsten zijn tegen de dood. En dat we daar niet een algemeen praatje van zouden maken, zoals ook op de tegenwoordige rouwkaarten wordt vermeld. Dat iedereen die maar op zijn sterfbed, nog in de laatste minuten, moet alles nog even in orde komen. Heere, gij kunt het doen, omdat gij God zijt. Maar uw gewone weg is dat gij leesbare brieven van uw kinderen maakt, leesbare brieven van Christus. Want uw naam moet verhoogd worden. Gij zijt en gij wordt verhoogd door de minste van al uw schapen. En als we die ergeren, het ware beter dat we een molensteen om onze hals gehangen zouden worden in de diepte der zee geworpen. Want uw kleine schapen die geloven in u daadwerkelijk. En die weten ook dat hun zonden vergeven zijn. Omdat gij het gezegd hebt, Heere, bewaar ons voor overmoed, bewaar ons voor onszelf, want we zijn zelf het grootste gevaar. We kennen onszelf niet, omdat we met allerlei gedragingen ons willen opwerpen als een goed christen. Het is alles wet. Het is allemaal wet, die gij de sterveling zet, want als we onbekeerd voortleven, blijven we onder de wet, met al ons goede gedrag. Maar gij openbaart het als blinkende zonde, ook na ontvangen genade, die hand der wet is altijd maar weer in beweging. Zit stil, mijn dochter, totdat die man de zaak voleindigd zal hebben. Dat is genade bij God. Heere, ga ons daarin voor, in de woorden, in het verstaan, in het horen, in het spreken, in het luisteren, in het orgel spelen. We hebben u in alles nodig. We kunnen geen toets indrukken zonder u. Zonder u eer te verhogen. Want wij bedoelen u niet, gij bedoelt u zelf. En gij komt over als een dienende Christus. Als een voetenwassende Christus. Dat gij vanmorgen ook weer bewezen te zijn. Gisteren en heden dezelfde. En zo krachtdadig en bovennatuurlijk, Heer. Dat onze ziel er zou uitbarsten. Gij doet het alleen en geheel, om Jezus wil. Amen. Geliefde, die hand der wet, ja, waar ik het in het gebed met woorden mag noemen, die verwoest alles weer in het leven der genade. Al die goede gedragingen. Mensen willen zich altijd goed voor de dag komen. Maar als je nou eens mag worden die je bent van God, dan hou je wel op met die gedragingen der wet. Want dan geeft de Heer je daar geen ruimte meer voor. Nee. Naaste liefde, wat is dat? Dat is God liefhebben. Daaruit komt het uit voort. En uw naaste als uzelf. En dat wordt nauwelijks ook na ontvangen genade verstaan wat dat is. Daar moet Gods volk in geoefend worden, want anders gaan ze ook op in humanisme. En humanisme, dat is haat tegen God. Dat is de grootste vijandschap tegen God, met al dat goede gedrag. Intermenselijk kan dat wel goed lijken en leuk lijken en schoon schijnen. Maar de Heere kijkt gans anders en handelt gans anders met zijn kinderen als mensen onderling met elkaar handelen. Een psalm van David. Ja, David heeft zoveel psalmen geschreven, geliefde, door de Heilige Geest, dat ze nauwelijks op te noemen zijn. De Heer is mijn licht, hij begint gelijk met de Heere. Hij begint niet te zeggen van ik ben duisternis. Nee, als de Heer je licht is, dan ben je duisternis. Hè? Ja. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Hij begint gelijk met, ja, dominee Klok zou zeggen, ze beginnen gelijk met het hoogste sterk. Nou, daar begint David ook mee. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Ho, David, hoe kom je eraan? Hoe is dat in je leven? Is dat bewerkt? Nou, dan moet je die vorige psalm eens lezen. Hè? David was een vervolgde. Want toen was er ook al openlijke christenvervolging onder het oude Israël Gods. Koning Saul vervolgde David. En Saul is omgekomen op de hoogte van Gilboa. Ook met een kind van God, met Jonathan. Jonathan kwam er ook in om. Je moet nou niet denken dat Gods kinderen altijd zodanig bewaard blijven. Hè? Voor alle rampen en tegenspoeden. Nee, als ik omringd door tegenspoed, dat heb Jonathan moeten meemaken. Bezwijken moet. Maar voor Jonathan was het eeuwige leven weggelegd. Hè? Schenkt gij mij het leven. Ja. Dat leven mocht hij beoefenen ook tussen zijn ziel en Davids ziel. Hè? Dat ging boven de liefde der vrouwen. De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Hè? Als de Heer je alles is, dan zou je niemand vrezen. Want in de liefde is geen vrees. Nee, veel vrezen, veel rampen zijn des vrome lot, veel vrezen ook. Hè? Gods volk is meestal vreesachtig, maar die vrezen, die hoeven niet te vrezen. Daar is ook David achter gekomen. Hij heeft veel gevreesd, hè? Want als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Dat is het leven van de kerk, hè? Dat komt de kerk doorlopend, wordt zij erin geoefend. Maar dat doet de Heer, de Heer brengt je in grote vrezen. Om de vrees niet te vrezen. Want we zien maar op het punt, maar God ziet altijd verder. Hij heeft een doel voor ogen met zijn volk. Als je in militaire dienst gaat, dan gaat het niet om de oefeningen, dan gaat het om het doel, om je land te verdedigen, right? En dan zijn er altijd van die mensen die zoeken maar in de achterhoede te blijven. Want die denken, ja, nou, die mag de grote klappen opvallen. Maar ik zoek mezelf wel te redden. Hè? Een beetje in de achterhoede. Een beetje bij de cateringbeweging. Die laten anderen de kolen uit het vuur rapen. Die mensen kom je ook zoveel, die heb ik zoveel tegenkomen in de kerk. Dominees, hè, die laten dan de getuigen Gods in, want dat zijn ze zelf niet, want anders zouden ze het zelf doen. De kolen uit het vuur rapen. Dat is een lief werk. Want vurige kolen, geloof ik, dit zijn vlammen des Heren. Als je nou vurige kolen uit het vuur mag rapen, die vlammen des Heren, dan word je zelf door die kolen aangestoken. Hè? Door die liefde Gods in Christus. Dat zijn de vurige kolen des Heren. Maar, het heeft ook een andere zin, die vurige kolen om je vijanden te bestrijden, de vijanden van Christus. Ik heb geen andere vijanden als de vijanden van Christus. Eerlijk de waarheid, ik roep mijn God toch getuigen. Ik heb geen andere vijanden als de vijanden van Christus. En als de Heer gebiedt, heb je vijand lief en bid voor degene die je geweld aan doen. En dan ben je daartoe in staat, omdat de Heilige Geest je dat leert. Daar is een natuurlijk mens. Een natuurlijk mens die wil er altijd bovenop slaan. Trek het zwaard van Petrus en ramt er bovenop. Ja, maar die het zwaard hanteren, die zullen door het zwaard vergaan. Maar als je het zwaard des geestes mag hanteren, hè, dan kun je zo zachtmoedig zijn als Mozes. Nou, als Mozes. Maar de zachtmoedigheid van Christus wordt door alle Gods volk gekend en ook geoefend en geliefde. Juist die zachtmoedigen in Christus, die hanteren de scherpste zwaarden. Want de liefde is gezeggelijk. En als je door de liefde van Christus gedreven wordt, zoals Paulus daarvan getuigt. Alsof Christus in, alsof God in ons baden zegt, die laat u met God verzoenen. Nou, dat gaat op de scherpste van de snede. Dat kan ik je wel vertellen. Want God is geen medelijdend God met het vlees. Christus is wel een medelijdend hoge priester met de zwakheden waarmee zijn volk omringd is. Oh ja, want hij is er zelf in vele zwakheden geweest. Niet tot de zonde, nee. Hij heeft nog geen zonde gekend of gedaan. Anders kon hij geen middelaar zijn, Gods en der mensen. Hij was een volmaakt mens. Christus was een volmaakt is, mag ik zeggen, want hij bestaat in eeuwigheid. Hij is in zijn menselijke natuur opgevaren ten hemel. Dat was een verheerlijkte, in de verheerlijkte staat, een verheerlijk lichaam. Wij dragen nog een sterfelijk lichaam op, maar Christus sterft nooit meer. En zijn volk ook niet. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat kende David ook, maar toch door die strijd, dat wordt beproefd. Moet maar eens in het vuur gelegd worden. En daarna weer op met je grote plan. Met je overgeloof. Hè? Moet maar eens in het vuur gelegd worden. Nou, bij David werd het wel. Hij werd bloedig vervolgd door Saul. Bloedig vervolgd. Maar David strijdde altijd een rechtvaardige strijd. Dan moet je maar eens opletten. Toen Abner gedood werd. Hè, de generaal van David. Dat was een goede generaal. Abner was ook een man bekeerd natuurlijk ook allerlei dingen. Maar Joab, dat was eigenlijk een verrader. Ja, want hij koos de zijde van Absalom. Maar Abner werd door Joab gedood. En David treurt om het leven, om de dood van Abner. En heel het volk weende met David mee. David treurde ook om de dood van Isboset, de zoon van Saul. Isboset werd vermoord door zogenaamde vrienden van David. Die namen het hoofd van Isboset toen hij sliep onder een grote hitte. Was in een slaapgevallen bed en ze kwamen binnen, ze braken binnen en ze sloegen zijn hoofd eraf. Maar David die roept die twee moordenaars op het matje en hij zegt, nou zal ik met u afrekenen, want dat is geen rechtvaardige strijd. Zo strijdt de Heer niet. De Heer strijdt altijd met open vizier. Hij komt nooit door een achterdeur. De duivel komt altijd door een achterdeur. Mooi op beducht wezen, volk van God. Ook onbekeerd in ons midden. Ja, je bent er niet op beducht, want de duivel, je bent in de macht van de duivel. Met je vriendelijke gezicht ben je in de macht van de duivel. En dan moet je achterkomen. Dan ontstaat die worsteling. De duivel, de sterk gewapende, die sterker als jij hoor. Je wint het nooit van de duivel. Never en nooit niet. Alleen als er een die sterker komt als hij, is die meerdere David. Met een uitgetrokken zwaard. Ja, de Heer heeft maar te spreken, want het zwaard, dat is het zwaard zijns monds. Dat is het zwaard zijns monds. Daardoor zal hij zijn vijanden verslaan en doden. En als David dat zwaard hanteert, dan hakt hij de handen af van die moordenaars van Isboset. Laat hij zijn handen afhakken. En dan het hoofd. En zo rekent David af met die vuile moordenaars. Want David zegt, ik begeer niet te om. Simei, die vloekt David. En de zonen van Zeruja zeggen, zullen we zijn hoofd nemen? Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? God heb gezegd, vloekt David. David had het geleerd, ook bij God van man. Ja. Hij was geen volmaakt man in zichzelf, net als Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar David. De mannen Gods had, God zorgde ervoor dat David de strijd des Heren mocht strijden. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan en kleefde veel bloed in zijn handen. Niet onrechtvaardig bloed, maar de Heer zegt, met die handen kun je de tempel niet bouwen. Hij was er wel toe bereid. Hij zegt, ik heb een gedachte, Nathan, om God een tempel te bouwen. Want ik woon in een zederen paleis, elpenbeen, overal mooi en prachtig en praal. Hij zegt, maar God moet ook een huis hebben. Doe wat in uw hart is om te doen, zegt Nathan. En de Heer zegt, ga niet door. Nathan, terug. Ga niet door. David zal het niet bouwen. Zijn zoon Salomo zal het bouwen. Maar een tempel bouwen. Ja, zo onderwijst de Heer. Kijk, je kunt niet alles voor God doen met je goede gedrag. David was oprecht in zijn begeerte hoor. Dat moet ik echt zeggen. Net zoals Petrus oprecht in zijn begeerte was. Om Christus van het lijden te weerhouden. Dat was natuurlijk totaal verkeerd. Dat kan je niet zeggen. Een geestelijke begeerte was vleeselijke begeerte. Maar toch was de begeerte van Petrus niet. Hij bedoelde het goed, laat ik het zo zeggen. Maar nou moet je één ding leren, volk van God. God heeft niks met je goede bedoelingen te maken. Hij neemt het niet aan. Ik heb eens een... ik ga het niet in de tijd verklaren, maar ik heb eens een... voor de mensen een groot werk verricht. Goede bedoelingen. Echt waar, hoor. Ik had God op het oog. Maar God nam het niet aan. Nee, ik moest allemaal inleveren, teruggeven. Dus dat betekent, geliefde, dat God wil gediend worden naar de wijze zoals hij het in zijn woord hebt geopenbaard. En dat had David geleerd. Dat had David geleerd. In beginsel had David dat geleerd. Met vallen en opstaan. Al die akelige woorden. Raad mijn ziel niet weg met de zondaars. Nog mijn leven met de mannen des bloeds. Dus dat betekent dat je het waard bent. Anders bid je dat niet. Dan ben je zelf een man des bloeds. Dan ben je zelf behoorig tot die hoop. Grote hoop van zondaren en goddelozen. Raad mij niet weg. Want dat doet de genade. Dan gaat een ziel schreeuwen om genade. Raad mijn ziel niet weg met de zondaars, want ik ben de grootste. En nog mijn leven met de mannen des bloeds. Ik wedijverd met al die mannen. En dan gaat een ziel om genade smeken. Welke handen schandelijk bedrijf en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtigheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op een effe baan. Ik zal de Heer loven in de vergaderingen. Die ingestorte wil Gods, die vernieuwde wil, die wil alles anders, die wil alles anders. In de opposite als de wil van die oude mens. David had die oude mens niet meer, David was een nieuw mens in Christus. Ja, jij zegt maar die zonde met Batsheba dan. Nou geeft er zelf eens een antwoord op. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? Die zonde was al vergeven voor de David die zonde bedreef. Oh, ga je de zonde bagatelliseren? Nee. Daar is David wel achter gekomen. Daar is wat hij gedaan had. Hè? Een moord gepleegd en dan nog zijn huis, de huisvrouw van zijn naaste, hè, beroofd. Overspel, die de zonde is, werpen de eerste steen. Maar nou was het wel een verdoemelijke zonde, hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Want Gods wet tolereert dat niet. Ook niet in het leven van David. Nou, absoluut niet. Want dat is contra genade. De zonde is contra genade. De genade vergeeft de zonde. Maar de genade, die komt ook met de roede. Zal ik dan met de roede komen, met de geest der zachtmoedigheid? De Heer kan zijn kinderen zo straffen, bloedig straffen zelfs. Al was het maar in je gedachten. De Heer komt zijn volk altijd tegen als ze ongerechtigheid bedenken. De ongerechtigheid had de overhand over mij. Nou, dat is David, de mannen Gods. Maar gij verzoent en zuivert die. Dus de Heer maakt het altijd weer vlak tussen God en die wedergeboren ziel. Dan moet je nooit denken dat dat zeg maar een bestendige vrede is tussen God en de ziel. Dat is wel een staat van vrede waarin Gods kinderen verkeren. Maar ze verkeren zo dikwijls in de beproeving des geloofs, in de smeltkroes van de oven des Heren. Dan zou je zeggen, daar heb ik geen zin in. Daar heb ik absoluut geen zin in. Ik wil vrede, vrede, geen gevaar en laat maar mijn rust. Maar God laat geen mens meer rust. Adam, waar zijt gij? Als dan Adam en Eva gelegen hadden, dan hadden ze nou nog in de struiken gelegen. Met dat kleed van vijgenblad. Maar de Heer zegt, uit die boel. De Heer krijgt dwars door dat kleedje van eigen gerechtigheid heen. En dat kende David, want hij legt zijn hart open voor de Heer. De Heer is mijn licht. Hij heeft geen stiekem godsdienst. Hij speelt niet met psalmregels die aan het eind van zijn leven nog eens een keer toe-eigent zonder de toepassing. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten als wilde beesten. Want denk erover, Gods volk heeft enkel vijanden en dat zijn wilde beesten. En als blikken konden doden, niet alleen blikken, want die huren de maffia in om Gods volk om te brengen. Dat doet de reformatorische maffia. Ik kan zo'n man en paard noemen, die daar involved mee zijn. Predikanten die daarmee involved zijn, die zitten tot de oksels toe in de maffia, in de reformatorische maffia. Ik hoef dat niet uit te klaren, want God zal het wel openbaren. Om mijn vlees te eten stieten zij aan en vielen. Want dan zouden ze David gedood hebben als de Heere zijn zon en zijn schild niet had geweest. Of schoon een leger mij belegerd, ik zou niet vrezen. Of schoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Waar vertrouw je op, David? Op je begeerte? Nee, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen. In het huis des Heren, om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. En nou komt het. Nou komt eigenlijk de tekst van onze overdenking, vers 5. Want hij versteekt mij in zijn hut, ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgen van zijn tent. Hij verhoogt mij op de rotssteen. Hij versteekt mij in zijn hut. Wat was die hut? Je zou zeggen dat was de tempel, maar die tempel was er niet. Nou? Dus David spreekt hier voor zijn beurt. In zijn hut. Want de hut, daar wordt het tabernakel met de tempel. Was er niet. Nee. Die ark die stond. David had de ark. Ja, nou. Dan moet ik heel veel uitweiden. Dat doe ik liever niet. Maar op een houten wagen brengen in Jeruzalem. Weet ik nog. En toen werd die ark teruggebracht in het huis van Obed Edom. En dat huis werd zeer gezegend. dat moet toch wel geweest zijn, geliefde. Dat moet toch wel voor het gezin en Obed Edom geweest zijn. Hè? De ark in je huis gebracht in de gunst Gods. In de gunst Gods. Ja. Ik kan het nou verder hierover uitweiden. Maar deze geschiedenis, deze pericoop staat er nog ver voor. Want David was nog steeds op de vlucht voor Saul. En wat was dan de hut? Hè? De kanttekenaren zijn hier mis in. Want die tempel die bestond nog niet. Die is onder Salomo gebouwd. De hut, zijn hut, Gods hut, dat was de spelling van Adullam. Daar vond David zijn schuilplaats in de spelonk van Adullam. En toen was hij nog ten tijde, toen was hij nog op de vlucht. Dat niet voor Saul. David was niet. Hij verborg zich. Hij verborg zich omdat hij onder het regime van Saul geen bestaan had. Toen verstak God David in de spelonk van Adullam. En toen ging David, hij ontkwam in de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het. En het gans huis zijns vaders en kwamen de herwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot het overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Net als bij Gideon, David had er 100 meer. Er zullen er ook wel 100 afgevallen zijn, want er is altijd kavelmoer koren. Soms heeft Gods volk veel meelopers. Naomi had er 2 en er viel er 1 af. De helft viel af. 5 dwazen en de helft. Daar heb je altijd de helft. Nou, als het in onze dagen nog dat zou zijn, de helft. Ja. Naomi Jan zei het vaak. Hij zegt, ik heb alle vrienden die ik heb, kan ik op 1 hand tellen. Hij zegt, er zijn en dan vallen er nog 3 vingers naar beneden. Want er zijn halve vrienden, echte vrienden. Nou, David had er maar 1, dat was Jonathan. Eigenlijk was dat God in Christus. Want de vriend heeft alle tijden lief. Hè? De vrienden op aarde, zelfs Gods volk. Nou, bouwt er maar niet op hoor. Bouwt er maar niet op. Nee, je kan het niet doen. Je kan alleen op Christus rusten. Je kan alleen op zijn stok en zijn staf rusten. Want kijk, dat heeft Paulus moeten leren. En Demas heeft mij verlaten. Nou, dat die openbaarde zich zo in Gods zaligheid. Daar stond je van te kijken. Daar rezen je haren van te bergen. Jongen, die maat zal ik wel nooit halen. En Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen.
Kan dat?
Ja, nou, Gods woord leert dat ook aan. Joab. Ja, het was een ontzaglijk strategisch gave. Er was geen man in het Oude Testament die had zo'n gave als Joab. De generaal van David. Strategisch inzicht. Unbelievable. Maar heb David verlaten. En Adonia aangaan. Je moet het maar lezen, vrienden. Niet Absalom aangaan. Hè? Nee, Adonia wilde koning worden in plaats van Salomo. En die hing Joab aan. Dat David hier uitspreekt. David is daar ook goed achter gekomen. Tussen al die vrienden hebben mij verlaten. Ik ben een vreemdeling. Al die zaken. Je moet het maar onderzoeken. Het staat allemaal in Gods woord vermeld. 1 ding, niet 2 dingen, 1 ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen te onderzoeken in zijn tempel. Want hij, niet mijn vrienden, hij versteekt mij in zijn hut, ten dagen des kwaads. En zelfs met wie je de tafel deelt, geliefde, dat kunnen je vijanden zijn. Een mens, noem maar eens het mes der wet, of het zwaard van het evangelie. Het evangelie is ook een zwaard, want het evangelie snijdt alle schijn af. Als de Heere gaat schonen, geliefde, zoals takken schonen, snoeien. Nou, het is geen snoeien. De Heere gaat eerst ontwortelen. En als dat die zaak plaatsvindt, dan komen mensen wel openbaar in zijn gedaante. Hè. Dan denk je, als je altijd goed doet, als je altijd goede bedoelingen, en je krijgt er klap op. Hè. De Heere die schuift er gewoon dynamiet in en steekt de lont en boem. Maar eens kijken wat er van die mens wordt. Een vijand, een bittere vijand. Want die het meest lief hebben zogenaamd, die gaan je het meest haten. Hè, omdat de Heere dat alles afsnijdt. Alle wet, wetswerken, snijdt hij af. Genade kan alleen met genade leven. Het leven kan alleen met het leven leven. Het leven kan met het leven niet twisten. Dan is er geen, het leven bestaat niet uit samenspraak. Hoewel die gemeenschapstaal er altijd wel is, geliefde, maar... Het moet altijd beproefd worden in het vuur. En zolang dat het niet is, hou elk mens op een afstand. Dat doet de Heere ook in het leven van David. Want hij verstak hem in die hut. Hè? Hij verstak hem in die hut. En welke mensen komen dan tot hem die het kunnen en die het weten? Nee. Tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was vanwege de zonde of elders. Hij werd hun tot een overste, Joas Jeft. Hij vertrok naar het land op. Want de broeders zeiden, gij zijt een zoon voor een andere vrouw. Ze zeiden het heel vroom, hè? Ze kunnen het zo vroom zeggen. Maar venijnig, gij zijt de zoon van een andere vrouw. Ja, Jeft was een hoerenkind. En dat hoerenkind, dat heeft de Heere uitermate verhoogd. Ja, want Jeft werd verhoogd tot overste, ja, over Israël, over het Israël Gods. Want Jeft had ook abominabele gaven. In militair opzicht, hij moest ontzaglijk breed front bestrijden. Moabieten, Amorieten, Hefieten, Ferezieten, aangereden. We waren het land binnengevallen en er was niemand bekwaam om die vijand te bestrijden. En toen werden ze, de oudsten van Israël, teruggeleid naar Jefta in het land Tob. En toen reisden ze helemaal af naar het land Tob, dat was ergens in de woestijn van Arabië. En tot Jefta vergaderden zich ook zulke mensen zoals van David geschreven staat, hè? In de Spelonk van Adullam. Nou ja, laat ik het maar zo zeggen. De grootste boeven die je maar kunt bedenken, die ik tegengekomen ben in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Daar ken ik mee overweg, daar ken ik echt mee overweg. Want ik woonde dus in Haskamp naast de caféhouder. En hij draaide elke avond natuurlijk popmuziek om de mensen natuurlijk een beetje bezig te houden en geld uit hun zakken te kloppen. En ik belde hem op, ik zeg, zet die muziek uit, want mijn kinderen kunnen niet slapen. Het is ook goddeloos. Dus ik stuur de maffia wel op je af om je kopie kleiner te maken. Ik zeg, nou, ik ben de grootste. Ik ben de grootste maffia bendeleider. Dus zeg het maar. En toen was het gelijk over. Hij zegt, oh, ben je er zo heen? Hij zegt, oh, wacht even. En ik heb van die man weinig of geen last meer gehad. Nee, want als hij daar met de wet komt, geliefde, die moet de wereld, hè, die moet je anders behandelen als de fariseeërs. Dat heb ik van God geleerd. Ja. De wereld laat zich nog overtuigen, dat heb ik van God geleerd. De fariseeën laat zich nooit overtuigen. Die blijven tot hun dood toe vijandig, of ze moeten door God bekeerd worden. Zoals Nicodemus, dat kan ook. God kan ook fariseeërs bekeren. Saulus van Tarsus was de grootste. Naar mij is barmhartigheid geschied. Maar de wereld hoef je zo straf niet te behandelen. Echt niet waar. Echt niet waar. De wereld ligt ook onder het oordeel. Maar oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Die oordeelt God. Dus dat oordeel hoef je ook niet uit te spreken in die zin, in de absoluutheid ervan. Want de wereld, als je daarmee aan de praat gaat, ik heb het zelf ervaren in de goddeloosste plekken op aarde. Dat heeft Nederland, Sodom en Gomorra van het Westen geworden. Ja. De wereld laat zich nog enigszins gezeggen. Ik ben onder wereldlingen een teder geweten tegengekomen als ooit in de kerk. In de kerk kom je mensen tegen met een toegeschroeid geweten. Inclusief predikanten, ambtsdragers, ouderlingen, diaken. Toegeschroeid geweten, die laten zich niet meer gezeggen. Daar laat geen dominee zich op grond van Gods woord corrigeren. Never en nooit niet. Dat is allemaal overgegeven aan het oordeel. Aan het oordeel der verharding, daar volgt het oordeel der verwoesting op. Maar de wereld, ik spreek niet positief over de wereld in die zin. Nou, heel de wereld ligt in het boze. Maar toch haalt de Heere zijn volk, hè, als de kinderen des koninkrijks, hè, zijn zaak verwerpen. Dan zegt de Heere, gaat uit in de heggen en steggen der wereld. Dus uit de wereld, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. Mijn hart brandt altijd als ik denk aan die indianen op verlaten reservations en en die mensen, hè, op wegen welke woest zijn, die onbegaanbaar zijn. Daar gaat God nog vele uithalen. Daar gaat God nog vele uit. De Heere gaat nog heel grote dingen doen op deze wereld. Ja, zal ik wel geloof vinden op aarde als ik wederkom? Dat bedoelt de Heere. En ten aanzien van het reformatorische Westen. Want dat is zo in en in goddeloos geworden. Maar die indianen in die verlaten reservaties, die hebben geen RD. Die zijn ook geen lid van de SGP. Nou, dat is al heel wat. Dat is al heel wat. Want daar hoef ik ze daar niet meer van te verlossen. Daar hoef ik daar niet tegen te preken. Huh? Want als je lid bent van de SGP, dan ben je een Judas gelijk. Dat is Judas werk, hoor, wat die SGP doet. En ook wat het RD doet. Reformatorische maffia is dat. Echt letterlijk, ik meen het echt letterlijk. In tegenwoordigheid gods meen ik dat letterlijk. Het is de reformatorische maffia. Ja, die proberen Gods woord, proberen, ze doen het nog metterdaad. Ze doen het profaan, naar buiten toe, ze treden mee naar buiten toe, ze passen Gods woord aan naar de begeerte van hun eigen verdorven satanische aard. Dat durven ze. En als je dat durft, dan heb je een toegeschroeid geweten. En op de verharding volgt de verwoesting. God heeft het allemaal overgegeven, hij heeft nou de leidsels erop gelegd. En nou gaan! Gelijk varen ook door de Rode Zee. Maar hij is er in Rome gekomen. En dat zal ook gebeuren met die van God vervloekte SGP. En met dat verdorven, met die verdorven RD. Reformatorische maffia. Echt waar, echt waar. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Ik waarschuw je bij God vandaan. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Want er zijn geen vriendelijke mensen op deze wereld. Heel de wereld ligt in het boze. Zelfs Gods volk kun je niet vertrouwen. En iegelijk broeder die in uw schoot ligt, vertrouw de hartschijmen niet toe. Nee. De broederschap is weg. Is weg. In Christus bestaat het natuurlijk. Maar dan moet het wezen, hè, door God gewerkt, vanuit die gemeenschap, vanuit dat hoofd, naar het lichaam, naar de leden van het lichaam, naar de levende leden van het lichaam. Dan geeft de Heer nog wel eens een band, maar je kan eigenlijk met niemand lopen. Het is alles een alleenstrijd geworden. Het was al in de dagen van de rechter zo. Simson, die moest er alleen tegenaan. Nou ja, dat was voor Simson geen probleem, want God was met hem. Hier David, de Heer is mijn licht, mijn sterkte. Hij zegt, nee, nou, ik ben blij dat ik nog een beetje van die broeders heb. Nou, er kwamen wel 400 man, maar David die handelde alleen met God. Moet je ze opletten, moet je ze opletten. Hij handelde alleen met God. Hij werd hem tot een hoofd, maar hij, ze waren hem niet tot in die zin tot troost en steun en sterkte. Nee, David ontleden zijn kracht aan God alleen. En dat is die sterkte. Dat is die sterkte, dan kan je ook versterkt aan de broeders. Dat vindt dan plaats, dat vindt dan plaats. Betekent niet dat je natuurlijk die broeders misacht, nee. Dat is een waarachtig kenmerk van de genade in Christus. Wij weten dat wij overgegaan zijn vanuit de dood naar het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Maar in die oudste broeder, in Christus, ook de broeders die tegenstaan, de liefde gaat veel verder als degene die je lief hebben. Want kijk, als je zegt van ik heb jou lief, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, ik heb jou ook lief. Maar als je nou tegenstaan, gaat de liefde dan ook zo ver dat je zegt van nou heb ik je nog lief? Gaat het nog zo ver als vijanden je tegenstaan, aanvallen, belasteren? Zeg je dan ook nog, nou ik heb je zo hartelijk lief? Hè? Ja, het moet er maar eens op aankomen. Moet je niet lopen knikken, want dat is allemaal huifelerij. Moet er maar eens op aankomen, want dan weet je, dan kom je erachter dat je vlees bent. Vrotvlees. Wij moeten niks van God hebben. Echt niet waar. God moet van zijn volk hebben. God moet in Christus, wil met zijn volk te maken hebben. Wil zijn volk bedienen, hè, met het evangelie. Als gewillige dienstknechten gemaakt in Christus door de gewilligheid van Christus. Zoals David, werd David in de strijd gezet, maar niet zonder aanvallen. De Heer beschermde hem niet zo dat hij zonder aanvallen was, dat hij zonder vijanden was. Dat wordt dan wel zogenaamd door de dominees. Als hij dan God vreest, dan heb je geen vijanden. Ik heb het wel eens gehoord op een begrafenis, die dominee zei van een ouderling, nou deze man, die had geen vijanden. Ik zeg, dan is hij geen kind voor God geweest. Dat bestaat niet. Want Gods volk barst van de vijanden. Dan zal ik het je zo wel zeggen. Ja, toen was hij geen woord meer te zeggen. Zeg maar, ik zeg, wat een sprookjes, wat een droomwereld, wat een schijnheiligheid. Gods volk bulkt van de vijanden. En de grootste zijn ze zelf. Ik alleen nog mensen, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ja, als de Heer zo krachtdadig overkomt, geliefde, dan denk ik er weer 40 dagen tegen. Want ik zei dit vertellen, dat is boven natuurlijke Godse genade vernieuwd. Dat kan geen mens bewerken, nog niet met zijn bidden, met zijn smeken, met zijn zoeken. Alles werd afgesneden. Handen afgekapt, voeten afgekapt. Gebed, verstorven. Dan word je net Sarai. De moeder in Sarai was verstorven. Abraham verstorven. Dat kind wordt nooit meer geboren. Maar de belofte blijft staan. De belofte blijft staan. En Sarai zal een zoon hebben. Nou, het kon niet meer. Dus Sarai zei, nou Abraham, dan moeten we zelf toch ook wat aan doen. Neem Hagar maar, overspel. Nou, het was nog niet verboden. Want er was nog geen wet. En waar er geen wet is, daar is de zonde van overspel niet. Adam en Eva konden niet stelen, want alles was hun. Adam kon geen overspel bedrijven, want hij had maar één vrouw. Die wet was er nog niet, die is pas op de Sinaï gekomen. Was die wet er niet? Tuurlijk, het was een eeuwige wet van God. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid in de harten van de patriarchen geschreven. Die wet was niet voorgeschreven. Anders had Abraham zijn zoon toch niet kunnen slachten op de berg Moria. Vat je dat? Je mocht toch geen mensen slachten? Mensenoffers, dat was bij God vervloekt, was verboden. En God zei, slacht uw enige zoon die je lief hebt. Het wordt vaak verkeerd verstaan, het verbonden werken is niet in het paradijs opgericht. Bijna wijze mensen, het verbonden werken is op de Sinaï opgericht. De ceremoniële wetgeving, burgerlijke wetgeving, die zedelijke wetgeving, dat was het verbonden werken. Mensen konden natuurlijk niet door werken zalig worden, het was alles een afbeelding. Maar ook Gods volk, Gods gelovige, Mozes was toch een kind van God. Hij moest die ceremoniële dienst waarnemen, was die niet van, was geen exception. No exceptions. Geen uitzondering. Mozes moest absoluut die dienst waarnemen tot en met Malachi toe. Absoluut waar. Er was geen Jood van ontheven. Nee, ook de gelovige Joden niet, maar die deden het met de liefde van hun hart. Want daar zagen ze de afbeelding van Christus in al die offeranden. Daar zagen ze de afbeelding, de heenwijzing naar het bloed van Christus, naar al die stieren en rammen. Dat wisten ze ook al, Mozes wist dat ook al. Er kan geen stieren en rammen, bloed van stieren en rammen, kunnen de zonde niet wegnemen.
Ja, hij sloeg de wet aan stukken, hè, op de rots. En dan kon het volk niet bedwingen. Mozes moest het ook van Christus hebben. Mozes moest het ook van genade hebben. Tuurlijk, maar daarmee werd hij niet van de ceremoniële dienst onthouden. Dat had God geboden. Het verbonden werken wordt twee verbonden. Hè? Sinai, de berg Hagar. Wees het maar in Gelaten. Dat is niet het paradijs. God had met Adam het scheppingsverbond opgericht. Dat had Adam verbroken. En door het scheppingsverbond, hè, wordt niemand meer zalig. Adam was zalig in de God der zaligheid, Adam en Eva. Maar de Heer wilde door genade. De Heer wilde door zijn zoon genade verheerlijken. En dat zie je door het hele woord. Een mens heeft het totaal verzondigd. He, wij derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Geen handje helpen, geen coöperatieverband. Geen zucht, geen traan erbij. Om niet. Nou, wie wordt dan uitgesloten? Wie wordt er dan uitgesloten? De grootste zonde welkom aan de voeten van Christus. Nou, dat is toch zo'n ruim evangelie, geliefden. Als het voor vijanden, voor goddelozen nog kan, voor de goddelozen. Want kijk, we maken het ook niet algemeen bij Gods woord. Ja, Gods woord leert geen algemene verzoening. Nou, als er staat dat God in Christus de hele wereld met zichzelf heeft verzoend, betekent niet alle mensen met deze wereld. Nou. Maar een mens sluit zichzelf uit. Ja, God sluit ook uit. Door zijn soevereiniteit. Hè? Er is een verkiezing, er is een verwerping. Absoluut de waarheid. God is een verwerpend God en God is een aannemend God. Soeverein. Daar hebben wij niks mee te maken. Wij hebben te maken met de wil des bevels van God. Bekeert u. En gelooft het evangelie. We hebben niks te maken met de wil des besluits van God. Als de Heer dat bekend maakt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Dan is dat aan Gods zijde. Dat is niet aan Abraham's zijde, dat is aan Gods zijde. Dat is ook zijn soevereine genade. Als de Heer de zaken bekend maakt, het is u gegeven, soevereine genade, om de geheimen van het Koninkrijk Gods te verstaan. En anderen is het niet gegeven. Klaar uit, punt uit. Dat is de barmhartigheid in Christus, aan sommigen. Tot een rantsoen voor velen. Laten we niet krap spreken van Gods genade, maar het is niet voor allen. Nee, het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt en wat zich voor Israël uitgeeft. Klaar uit, punt uit. God handelt soeverein. En daar verheerlijkt hij zijn genade in. En dan kom je, dat leert het hele woord. Wat leert het hele woord? God wil genade verheerlijken. Aan de grootste der zondaar, ja, maar ook na ontvangen genade blijft dat zo. God is een God die genade wil verheerlijken. Hij houdt de ere zijn eigen kant. Simpson valt in de zonde en dan gaat hij genade verheerlijken. Ja, dat verdraagt toch wel eens niet. Nou, dan verdraag ik me niet. I don't care. Maar God werkt zo. God werkt zo in het leven van David. Hij herstelt hem in de genade. Het kost hem wel heel veel. Hoor. Als David het volk gaat tellen, dan geeft de Heer hem zo'n klap. Kost er 30.000 man het leven. Kijk het maar na. God is ook niet karig in het slaan. Hè? Als hij dat denkt, hij een beetje mild, hè? Dat is een vader, liefhebbende. Ja, je komt niet achter. Dan kom je achter. Maar dan heb je het er wel naar gemaakt, dat moet ik ook zeggen. En als je dan een kind van God zoals Uria in het front zet, dat was een zeer lage, lafhartige daad van David. Daar gaan we echt niet bagatelliseren hoor. Maar je moet niet denken dat je er niet toe in staat bent. Want we zijn er alle toe in staat. We zijn moordenaars van het begin. En de mens van nature heeft zo'n K in het geest. Ben ik mijn broeders hoeder? Je komt dat in de reformatorische gewesten overal tegen. Ben ik mijn broeders hoeder? Als ik het maar heb, geef. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef. Ja, dat is de koopman, hè. Gekocht heeft en dan zal hij zich beroemen. Dan zal hij zeggen, dat heb ik toch even mooi voor elkaar. Ik heb zo'n mooie deal gemaakt. Je moet het dan lezen. Dus die spreuken, nou dat zijn wel zo'n kostelijke lessen. Want Salomo had het ook wel geleerd hoor. Hij had in zijn tuin, nog veel mooier als deze tuin. Had hij allerlei vijvers gemaakt en mooie versieringen in zijn paleis. Hij had 12 van die leeuwen staan op zijn troon. Het is nog minder dan te roesten. De enkel ijdelheid. Het leven is enkel ijdelheid. Vrouw, het leven is enkel ijdelheid. Moet niet zeggen van nou, dat heeft de Heer waargemaakt en al die bomen struiken. Ben nog wijzer. Ik zal u van deze dag af zegenen. In Christus. In Christus. Niet eerder? Ja, eerder nog. Maar dan zal het de Heer, dat die zegeningen, die regen van zegeningen, ja, dat ziet op die vruchtbare tak van Jozef, die gaat over de muur groeien. Daar ziet het op. Tot bekering van de heidenen. Daarom heb ik nog zo'n begeerte om die ver afgelegen streken te bezoeken. Want de Heer werkt altijd op de weg welke woest is. Dan kun je natuurlijk wel een mooie naam op ergens plakken. Hè. Ik ben het ook wel tegengekomen op die etalage ze noemen zich apologeten. En het zijn nog geen lege ballonnen, maar goed. Als de Heer gaat werken, geliefde, wie zal het dan keren? Dan ga je in het meerveld spreken. Dan wil je ook dat anderen in dat heil delen. Want de genade is niet eigenzinnig. De genade is, houdt het niet alleen voor zichzelf, zoals de bloedzuiger. Nee, de genade wil uitdelen. De genade wil mededelen. En zo ook die psalm van David. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgen in zijn tent. En die 400 mannen waren daarbij ingesloten. Vanmorgen hebben we dat meervoudswoord gehoord. Van ons komt, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. Hè? Dan heb je eerst geleerd om als een mus en als een zwaluw in Gods huis te verkeren. Een plaats te krijgen onder de vleugelen. Onder de schaduw zijn de vleugelen. Dat is die hut. Dat is het huis Gods. Hè? Het huis Gods. Een mens denkt altijd biblicistisch, hè, godsdienstig mens, hij wil altijd fotografisch en figuurlijk zijn eigen de zaken voorstellen. Moet je niet doen. Dat is vleeselijk. Geestelijk, ja, dan spreken de omstandigheden altijd tegen. Daarin oefent de Heer zijn kinderen. Zie niet op die golven, zie op mij. Petrus, je ziet op die golven, maar ik ben er nog, hier ben ik. Hè? Stak hij zijn hand uit toen Petrus in de golven zakte. Verloor hij het geloof niet, want hij zei, Heere, help mij. En daar moest David het van hebben, niet van een EHBO-god, maar van de Heere, met kapitale letters geschreven, van de ik zal zijn die ik zijn zal. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken. Omdat God David had gezocht, opgezocht, steeds had bezocht met zijn heil, al de dagen mijn levens, in het huis des Heer. Dat is de beste plek. Want daar worden de liefelijkheden des Heeren geopenbaard. En David zegt, ik wens niks anders als die te aanschouwen, want daar wordt mijn ziel zo in opgetrokken als in de derde hemel, om die te aanschouwen en die te onderzoeken in zijn tempel. Zijn tempel, dat is waar God is. God is uit de tempel der Joden vertrokken, aan de verwoesting overgegeven, al die muren zijn ingestort, de fundamenten zijn verwoest. Dat is de tempel niet, dat was de tempel Gods, in de openbaringsvorm ervan, maar niet de werkelijke, wezenlijke tempel. Want dat was de inhoud van die tempel. En die inhoud van de tempel is Christus. Dat is Christus. En daarom spreekt David van die tempel als in zijn hut. Hij versteekt mij. Hij verbergt mij, betekent dat. Hij versteekt mij in zijn hut. Waarom, David? Ten dagen des kwaads. Ja, we leven hier op vijandelijk gebied, volken des Heren. Onbekeerde, ben je daarvan op de hoogte? Dat je hier leeft op vijandelijk gebied. Ja, je danst erin mee omdat je tot die vijanden behoort. Als je onbekeerd bent, sta je aan de verkeerde kant. Hè? Vraag en smeek de Heer of dat hij je aan zijn zijde wil zetten. David stond aan de zijde Gods. Daarom kon hij ook zeggen, hij verbergt mij, hij versteekt mij in zijn hut. Anders kun je daar geen aanspraak op maken. Onbekeerde mensen hebben die rechten niet die Gods kinderen hebben. Dan ontvang je in de wedergeboorte ontvang je ook het kindschap en een kinderrecht. Een kinderrecht is... Papa, ik hoor bij u in huis, want ik ben uw kind. Dat is het kinderrecht, niet waar? Elk kind van mij kan zeggen, als hij zijn eigen onder die tucht des vaders stelt, de goddeloze zoon Hofni en Pinaas, die kon Eli niet in zijn huis hebben. Echt niet waar. Die kent die Christus en de Belial in één huis. Nou, dat is niet mogelijk. Ook al behoren tot je eigen kinderen. Nou, dat is niet. Dan maak je een scheiding. Loopt dwars door de gezinnen. Maar die verloren zoon, die verloren zonen en die verloren dochteren, die zijn welkom in dit huis. Ja, die worden op een feestmaal onthaald. Hè? Ja, en dan wil ik die vader wel zijn. Die verloren zoon omhelst. Want deze, mijn zoon, was dood. En is weder levend geworden. Hij was verloren. Daar heb je de wedergeboorte en is gevonden. En dan volgt die heerlijke dingen waarvan David spreekt. En die verloren zoon heeft zich zijn eigen daar ook in verheugd. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat huis des Heren, dat huis des vaders, ook al in de tijd geopenbaard, in geestelijke zin. Waarom? Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De liefelijkheid des Heren, de liefelijkheid des Heren. Dat is zijn genade geopenbaard in Christus. De liefelijkheid, dan wordt de liefelijkheid in de hemel, is alles liefelijk. Hier op aarde niet, wel voor het geloof. Ziende op het lam Gods, dan is alles liefelijk. Liefelijk en saambinding. Er was op reis, christen, hoop, en liefde. Er waren drie metgezellen. Bunyan tekent dat in zijn boek. En die liefde die komt om op de Eidlaidskermis, omdat die liefde gezeggelijk was. Het geloof kan nog zijn mond houden. Kan niet. Ik zeg het bij gelijkenis, wijze. Maar die liefde, die is getrouw. De liefde is getrouw. Het geloof, ja, is ook getrouw, want het is geen waar geloof. En je kan het niet scheiden. Geloof, hoop en liefde kan je niet scheiden. Dat zijn de metgezellen de genade. Maar Bunyan onderscheidt dat enigszins om zijn getrouwheid kostte de liefde het zijn leven. Ja, liefde is getrouw. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Dus Gods volk is altijd omgeven met kwaad. Kwaad gerucht, goed gerucht. Vijanden die op je leven gemunt hebben. Vijanden die je lasteren. Op een andere plaats, zegt de Heer, zegt de psalmist, hij versteekt mij in zijn hut voor de lastertongen. Ik weet niet precies waar het staat, geliefde, maar er staat ook ergens in Gods woord dat de Heere zijn volk tot een hut is, want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, dat is psalm 27, en gij verbergt hem in het verborgene, psalm 31, in het verborgen uw aangezicht voor de hoogmoedigheden des mans, gij versteekt hen in een hut voor de twist der tong. Kijk, daar heb je het. Psalm 31, vers 21, kun je dat vinden, dat de Heere ook zijn volk tot een hut is voor de twist der tongen. Daar heb je dat schild. De Heer is mij een zonneschild, hebben we vanmorgen gehoord. En dat schild, dat zet de Heer, dat is een onzichtbaar schild. Voor de vleeselijke ogen is het onzichtbaar schild. Maar soms wordt het zichtbaar, om ook de vijand te tonen. De almacht Gods, oh ja, de Heer maakt het ook. De onzichtbaarheid maakt die zichtbaar, omdat het wonder, als het wonder dan geschiet, dan staan de vijanden verstomd. Dan staan de vijanden verstomd, dat doet de Heer ook. Hij zal de monden leugen spreken stoppen. En als dat geschiet, geliefde, ja, dan, hoe moet ik het zeggen, dan geschiet dat door een openbaring van Gods aanwezigheid. Openbaring van Gods aanwezigheid. Openbaring van Gods aanwezigheid. Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, daar kan ik voorbeelden van noemen. Want Kain ging op de vlucht toen hij zijn broer Abel had neergeslagen, doodgeslagen. En toen openbaarde Heere zich, waar is uw broeder? En door de aanwezigheid, de Heere ging spreken, de aanwezigheid des Heere kwam openbaar. En Kain werd zeer benauwd. Ben ik mijn broeders hoeder, zei hij eerst brutaal. Maar toen werd hij benauwd. Hij zegt, nou moet ik vluchten omdat ik zekerlijk gedood zal worden. En dan maakt de Heer nog een verbond met Kain. En niemand zal Kain doden. Dat was niet wedergeboorte, want Kain is nog nooit op bekering gekomen. Maar daar heb je de soevereiniteit van. Op dikwijls krijgen de grootste vijand het langste leven. Ja. Maar daar gaat de Heer het straks mee spotten, want hij zal lachen in een verderf als zijn vrezen komt. Maar de aanwezigheid des Heeren. Als Simeon en Levi de Sichemiet hebben uitgemoord, laat ik het zo zeggen, dan wordt Jacob zo benauwd, want hij zegt, nou zullen alle volken ons aanvallen, ons tegenstaan vanwege die lafhartige daad van jullie. Nee, de Heere komt dan met zijn aanwezigheid en legt een schrik op al die volken. En David wilde, of Jacob wilde naar Bethel terugkeren, en door de schrik van al die volken, de Heere was er een achterhoede, een voorhoede en een achtertocht. Omwille van Jacob, omwille van Israël. Ja. Dus dan kunnen je zonen kunnen kwaad uitrichten en dan word je nog beschermd. Ja, ten dage des kwaads. Hij versteekt mij in zijn hut. Ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op de rotssteen. Dat is het leven, het leven van Gods kinderen. Ze leven uit God. Het is een leven, ze zijn uit God geboren, van boven geboren. En dan volgt het leven uit God. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Het gaat alles van de Heere uit. En daar getuigt de ziel van. Die getuigt niet van, nou, ik ben. Nee, hij. Wat ik, weg ik, hij. Kijk, daar ligt de roem. Alle roem is uitgesloten. Want wie roemt, die roem in de Heer. Dat is de genadepraktijk in Davids leven. Hij versteekt mij in zijn hut. En er waren ook zijn vader en moeder bij. Want zijn broeders en het ganse huis zijn vaders kwamen derwaarts tot hem af. En hij vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuld eiste. Dat waren niet zo van die beste, maar waren, ja, zeg maar gerust, halve criminelen. Maar die waren benauwd vanwege het gericht, vanwege de straf. Die hadden zich ook om Jefta vergaderd, want ze zagen in Jefta wel een leider. Maar Jefta heeft ze niet gelaten in die zonde. Nee, hij heeft ze opgeleid tot waardige soldaten die een rechtschapen en een rechtvaardige strijd streden, zouden strijden. Hè. En met die mannen is Jefta ook teruggekeerd, hè, op verzoek van de oudste. U weet die beproeving van Jefta die op de oudste legt, want hij vertrouwde het eerst niet. En maar toen zag hij dat het van de Heere is, toen is hij daartoe eerst verworpen en toen teruggekeerd. Hè. Door zijn broeders verworpen, ze wilden de erfenis met hem niet delen. Want ja, dan klinkt er nogal wel een verhaal aan plakken, geliefde. Maar het is zo, zoals Jan van Vlijmen, reeds overleden varkensboer, zei. Hij zegt, jongen, hij zegt, in die christelijke gezinnen, ze haten elkaar als de pest, maar als de erfenis te verdelen valt, komen ze gearmd over de brug. Nou, dat is nog steeds zo, en nog in het contract ook. Ik zou zeggen, hou je boeltie maar en wees er blij mee, maar zoek je ziel gered te krijgen. Goud en zilver heb ik niet, zegt Petrus tegen die man in de schone poort, voor de schone poort. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam des Heeren. Sta op en wandel. He? Dat is de wedergeboorte, de geestelijke wedergeboorte. Sta op en wandel. Opzij spreken, wandelt de ziel in de vrijheid der kinderen Gods. En dat kende David. En waarom dan nog dat verbergen? Waarom dan? Als je dan in de vrijheid van Christus, dan heb je toch alle vrijheid, dan heb je toch alle deuren voor je open. Dat is juist niet zo. Dat is juist niet zo. Dan gaan alle deuren voor je dicht. Alle deuren van de godsdienst, alle kerkdeuren gaan voor je dicht. Want dat willen ze niet, dat zien ze als concurrentie. Zo'n getuigende mond, zo'n bestraffende mond, daar moeten we niks van hebben. Wij willen alleen maar vrede, vrede en geen gevaar. Dominee van Dieren zei het letterlijk, ik wil geen herrie in de kerk. Ik zeg, dan ben je een vijand van God, want als God gaat werken, krijg je herrie in de kerk. Maar ze keert God alles om. We spraken pas nog zo'n hunter. Op zo'n kamp hebben we nog enige weken verbleven. En die man die zat vol van de werken der wet. Hij zegt, ik doe de wet. Ik zeg, nou doe je best, hoe ver ben je gevorderd? Ja, dan ging het gesprek zo ver. En dat hij ons uitmaakte voor spotters. Ik zeg, maar nou moet je uitkijken, vent. Ik zeg, van nou maak je Gods werk verdacht. Ik zeg, het is een getuigenis des Heeren wat ik je geef. Dat staat wel overtuigd in op grond van Gods woord. En wat gebeurt er? Die man die gaat ergens naar een remote hut en om een te verbouwen of op te krappen. Met zijn schoonzoon, God keert heel zijn boot om. Hij keert heel zijn boot. Hij moest een uur zwemmen. Niet verdronken. Nou ja, kijk, dat doet God nog bij de wereld. En weet je wat hij bij de godsdienst doet? Die krijgen de oogkleppen voor en die mogen gaan. Gaan waar ze willen. Want God heeft ze overgegeven. Ik zag er nog zo de hand des Heer in. Dat zo'n man nog een waarschuwing bij God vandaan krijgt. God keert er heel zijn boot om. Hij zegt, ik was bijna verdronken. Hij zei, allemaal tools weg. En toen hij terugkwam, toen was die een en al ontzag, niet voor deze meneer, maar voor het werk Gods. Of dat zijn bekering is, dat weet ik niet, dat weet ik allemaal niet. Maar ik heb wel gezien de hand Gods, de hand Gods. Mooi opletten, er geschiet niks buiten God om. Buiten God om. Dominee Lamijn, die nam eens het verkeerde trein en hij kwam terecht. Het spoor liep dood, de trein stopte. Nou, hij zegt dus ook wat. Maar mocht nou? En dan liep naar zijn telefooncel, hij zegt, hey, een bekende daar in de buurt, er zal wel 100 kilometer weg geweest zijn. Maar hij zegt, ja, ik heb de verkeerde trein genomen en nou sta ik hier. En het is de donker begin, dat de duisternis begint al in te dalen. En ze kunnen me niet ophalen dat ik nog een slaapplaats om de volgende dag weer de goede trein te nemen. En toen kwam hij daar in dat huis, toen zegt die vrouw, ja, ik heb een zoon die loopt heel de dag al weken te schreeuwen om zijn overleden vader. Want daar lag hij mee in onmin. En die vader was een bekeerde vader, nou kon hij het nooit meer goed maken. En dat was zijn verlorenheid. Hij zegt, oh God, nou kan ik het nooit meer goed maken met mijn vader. En laat God die trein mislopen. En Lamijn, hij kroop dat laddertje op en zegt, heb ik die jongen het evangelie verkondigd? De vrede in het bloed des lams. Ja. De hand Gods. Weet je wat van de, God, van de voorzienigheid Gods in je leven? Vertel het. Hè? Om al zijn wonderen te vertellen. In de overlopende maat des harten. Dat is de Heere genade verheerlijkt. David die is er niet mee beperkt. Die is niet karig. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? En dat zegt hij in tegenwoordigheid van zijn vijanden. Als de boze mijn tegenpartij en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij dezelfde aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Waarop? In de versteking des Heren. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Ook al zien de vijanden dat niet, hè? De Heere is mij een schild. De Heer is mij een zonneschild. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Dan kan de vijand je niet vinden. Dominee Peter hebben ze nooit kunnen pakken. Laat ik het zo zeggen. Ten dode. Nee. Dat de Heer hem belooft. Ze zullen u nooit krijgen. Daar zal ik voor zorgen. En toch moest hij vluchten. Het was niet zo dat God hem in een luie stoel zette. Van nou ja. Jij kent wel. Nee. Wat was de tent des Heren in het verborgen van des Heren in het leven van Peter? Een mistbank. He, toen de vijanden hem op zijn hielen, cleverhouse, toen hij hem op zijn hielen zat. Heren, nou kennen we niet verder, want er was ook een broeder bij, die had zo'n pijn in zijn hoofd. Die had zo'n verschrikkelijke hoofdpijn, die kon geen stap meer zetten. Zeg, Heren, nou krijgen ze ons als u het niet verhoedt. En de Heren, die onmiddellijk kwam er een grote mistbank om hen heen. En de vijand kon hem niet vinden. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. God zat alles ter beschikking, mensen. Ik kan het makkelijk zeggen. Je moet hem maar eens verkeren. Maar dan gaat die ziel te God roepen. Heren, help me. Heren, verberg mij. Hij versteekt mij. David sprak uit ervaring. Want de Heren had hem al zoveel bewaard voor de aanvallen. Voor de doodsaanslagen van Saul. Hij versteekt mij. Tegenwoordige tijd. Hij versteekt mij in zijn hut. Het was niet Davids hut. David had dat niet uitgevonden. Dat Adullam. Dat had de Heren hem aangewezen. Staat ook in het Nieuwe Testament. Je moet dan niet denken, ja, dat was allemaal in het Oude Testament. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Want ook in het Nieuwe Testament wordt Gods volk nog steeds vervolgd. Alle die godzalig willen leven, die zullen. Dat is ook een belofte hoor. Ik heb ook mensen gehoord die zeggen, ja, ik heb een belofte van de Heer gehad. Ik zeg, vertel eens. Maar ik zeg, ja, dat is allemaal prachtig. Maar vertel nou eens van het kruis in je leven. Niet van je eigen kruis, maar van het kruis van Christus. Want kijk, je eigen kruis, dan laat je zijn kwaaddoener, right? Maar vertel nou eens van het kruis van Christus in je leven. Dat is het waarachtige kenmerk hoor. Alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd. Zalig zijn degene, en zalig zijt gij, als gij vervolgd wordt om mijns naams wil. Als gij gelasterd wordt, liegende alle kwaad. De mensen liegende alle kwaad over u spreken, hè, van u spreken. Zalig. De Heer spreekt de zulke zalig. En daar heb je die hut, daar heb je die versteking in zijn tent. De Heer neemt het altijd voor zijn vervolgde volk op. Hij neemt het niet meer voor Eli op, want die werd niet vervolgd omdat hij zijn mond hield. Hij werd niet vervolgd door Ofni en Pinhas. Ben je wijzer? Hij had vervolgd geworden als hij zegt, en nou uit het ambt. Ik wil jullie niet meer in die tabernakeldienst zien. Jullie zijn godslasteraars, spotters, eruit, afgelopen. In de naam des Heer. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft zijn ambt misbruikt. En God nam het niet meer voor Eli op. Ja, hij viel er nog wel zelf mee aan Gods kant. Hè? De Heer doet het goed in zijn ogen, maar het brak wel zijn nek. Dat was echt een schande. Dat was echt een schande. Eli is een schandelijke dood gestorven. Niet in de hel gevallen. Nee. Kind van God. Maar de Heer rekent af met zijn volk aan deze zijde van het graf. Want als ze dat toelaten, hè, dat er met God, Gods naam en Gods eer gespot wordt door ouderlingen en schriftgeleerden. En als hij daar het zwijgen over doet, dan weet God je te vinden. Dan weet God je te vinden. Dus dominees, ik zou niet in je schoenen durven reizen, want jullie durven niks meer te zeggen in Gods naam. En dat bewijst dat je Gods knecht niet bent. Heel eenvoudig. Want anders is het geen kwestie van durven. De liefde is gezeggelijk, dat vindt automatisch plaats. Als de Heer genade je leven redelijk en dat doet het doorgaans. Nou, dan heb je geen blad voor de mond. De liefde neemt geen blad voor de mond. Hoor. Echt niet. Wie het ook is. Keizer, koning, keizer Heilige Selassie, koningin Beatrix. Maakt niks uit. En nou wordt al die ongerechtige koningen worden allemaal ingezegend door het reformatorische christendom. Zal God dat tolereren? Nou, dan weet je niet wie God is. Dan weet je echt niet wie God is. Nou, David kon het niet verdragen. In de spelonk van Adullam. Met die 400 mannen. Heb die uitgetrokken. Weet je wat David deed? Moest goed luisteren. Hij bracht zijn vader en moeder naar de koning van Moab. Koning van Moab. David, ben je wel goed? Ja, want de koning van Moab was een vijand van Saul. De koning van Moab. Hij bewees David die gunst. Daar moet je niet te negatief over denken. Want die koning van Moab. Wie leefde in het land van Moab? Rut. Rut de Moabitische. Naomi. Die leefde in het land. Daar zijn ze niet vervolgd geworden. Want die koning van Moab, dat was zo'n grote vijand. Nou. En David brengt zijn vader, nou dan moet je toch wel dan moet je toch wel enigszins vertrouwen hebben in zo'n man. Ja, stel geen vertrouwen op mensen, zo bedoel ik het niet. Maar, dat heeft hij ook bij God vandaan mogen doen. Maak vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Dat leert Gods woord. En die zullen je veel meer tot hulp zijn als de beste broeder in Israëls geleden. Daar ben ik ook in mijn leven ben ik achtergekomen. En omdat dat Gods woord is, geloof ik het ook. En dat bewijst de Heer dat het zo is. David bij Agas. Nou, wat kon die man voor kwaad doen bij Agas? Agas beschouwde David als een vriend. Want Agas was ook een bittere vijand van Saul. He, maar als die oversten, die generaals, die Filistijnse generaals, dan zeggen, ja maar houd er even rekening mee, koning Agas. David is een Jood, hoor. Oh boy, zegt koning Agas. Dat is waar. En toen werd David, de list des geloofs, liet die zever in zijn baard lopen. Hij stelde zich aan als een gek. Nou, Agas zegt, aan gek heb ik geen gebrek. He, dat was nog een man van de werkelijkheid. En tegenwoordig kennen de dominees het niet meer. He? Agas zei nog, die was nog goed bij zijn verstand. Hij zegt, aan gekken heb ik geen gebrek. Nou, hij zegt, move. Dus in de wereld kom je nog enigszins verstand. Daar ben ik echt achter gekomen hoor. In de wereld kom je nog enigszins verstand tegen. Dan zeg je, jongen, wat werd die man of die vrouw of dat kind nog een zicht op de werkelijkheid. Daar sta je soms versteld van. En in de kerk kom ik niet meer tegen. Maar God heeft alle wijsheid weggenomen. Hij zegt, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. En het verstand, al die doctorale godgeleerdheid. Daar geeft God niks voor. Hij spot ermee. Net als Elia spotte met de wijsheid van al die profeten Belials op de berg Karmel. Hij zegt, roep wat harder tot uw God. Reformatorie dominees, roep wat harder. Tot Baal Zebub. Want dat is je God. Als je God niet eert en het niet openlijk voor zijn eer opneemt, dan is Baal Zebub je God. Het is het een of het ander. Het is Belial, het is de mammon of God. En alleen God. David diende hier. God is mijn heil. Niet en. Alleen de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? Dan heb je ook geen vijanden meer als de vijanden van God. Hij had wel vijanden als de boze mijn tegenpartijen. Maar ik vrees ze niet. Want de Heere is mij een licht, mijn heil, mijn sterkte, mijn psalmgezang. Al willen ze ook aanvallen om mijn vlees te eten. God zal ze neerslaan en zijn vijands kop verslaan en zijn harige schedel vellen. Ofschoon mij een leger belegert, ik zal niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen me opstaat. Nou, daar is die koning die bloedige Marie ook achtergekomen. Ze vrezen John Knox meer als een leger van 10.000 soldaten. Mensen, waar is dat gebleven in onze dagen? Waar is de godsvrezen gebleven? Dat is geen stilzwijgende staat van genade. Nee, dat kwam openbaar, dat weet de wereld ook. Die koningin Maria, die wist absoluut wie John Knox was. Een gezalfde knecht des Heren. Dat wist ze. Ze sidderde ervoor. Want de duivel gelooft dat God God is, maar hij siddert. Waar is dat gebleven, mensen? Wij sidderen nou voor de duivel. Nou, die hoef ik. David zegt, ik vrees hem niet. Nee, want het is een overwonnen vijand. En in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Dat is Christus. In Christus worden al Gods kinderen verhoogd. Ze zijn eerst vernederd. Hè? Eerst vernederd. En vernederde, die verhoogt hij. Niet andersom. Je hebt altijd mensen die zoeken nou de eerste plaats. Maar de Heer zegt, zoek de laagste plaats. Opdat er gezegd zal worden, kom vriend, ga hoger op. En opdat gij niet beschaamd zult worden, opdat er meerdere zullen komen in u. En dat je teruggezet wordt naar de laagste plaats. De fariseeën zochten het vooraangestoeld in de tempel. Maar de tollenaar, ja, net over de drempel. Hier heb een drempel, hè? Heb ik u vanmorgen verkondigd. En die drempel, op die drempel stond een poortwachter. Daar heb je de doorgang door de enge poort. Dat is allemaal precies hetzelfde. Dat is allemaal dezelfde zaak. Die tollenaar, dat was de doorgang door de enge poort. O God, wees mij de zonde genadigd. En met die slag ging die rechtvaardig naar zijn, gerechtvaardigd naar zijn huis. Daar is Christus en zijn ziel geopenbaard. Dus ja, daar staat er niet bij, zegt dan de godsdienst. Oh nee, ik wist wel even geen kennis aan. Maar God leert die zaken erbij. Daar begint het mee. Met de rechtvaardigmaking des zondaars voor God. En David kende dat in zijn leven vanaf de baarmoeder aan. Hè, was God zijn God. En heel zijn leven kende David die aanvallen. Van buitenaf en van binnenuit. Zelfs zijn zoon Absalom had het op zijn leven gemunt. Maar hij verhoogt mij op een rotssteen. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Ook zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden. Die rondom mij zijn. Kijk, Daar heb je het. Niet één, nee. Er is een leger rondom Gods kinderen gelegerd, hè, om hen om te brengen. Ik zal in zijn tent offeren, des geklangs offeren. Terwijl die vijanden rondom zijn. Terwijl die vijanden rondom zijn. Zal ik de Heere offeren, des geklangs offeren, der dankbaarheid betekent dat, offeren. Ik zal zingen, terwijl de vijand om je gelegerd is. Ja, zegt David, ik vrees je niet, want God is mijn zon en mijn schild. Die vijanden, ja, je kunt ze ook niet tellen, maar die bij ons zijn, zijn meer als die bij hen zijn. Dat ziet toch als iets niet. En Goliath had niet gerekend met de God van David.
Nee.
Want David had het wel geleerd natuurlijk. Hier staat hij daar al achter met die slag van Goliath. Kwam hij eraan, hij was denk ik zo groot. Zo groot. En Goliath was, ik denk, vier keer groter. Nou, je ziet die bomen, nou, dat is zo'n spies had Goliath, zo'n kinderen, zo'n spies als een weversboom staat er. Nou, ik denk dat ik hem nog ineens met twee handen kan omvatten, zo'n spies had hij. En die lichtte die op en serveerde die. Die had een kracht, die Goliath. Nou, Saul dorst er ook, want Saul was geen lafaard. Maar hij dorst er niet aan te beginnen, aan die Goliath. Want hij denkt, als die één keer niest, dan leg ik op de grond. Nee, hij zegt, daar begin ik niet aan. Maar David zegt, ik hoef er niet aan te beginnen, want God begint eraan. Ik kom niet in mijn eigen naam, ik kom in de naam des Heren, der Scharen, de God van Israël. Ben ik dan een hond, dat gij met een stok tot mij komt? Nou, een hond wil ik wel wezen, maar ik ben de hond van God. En gij zijt een onbesneden Filistijn, een vijand van God. Ik kom in de naam des Heren, in de slagorde van Israël. En hij slingerde met zijn steen. En die steen die zonk in het voorhoofd van die grote vijand, Goliath. Ja. En vertegen verpersoonlijking van de duivel. Want de duivel doet zich altijd groter voor als dat hij is. Hè? Maar hij kan geen haar van uw hoofd zal er vallen zonder de wil des hemelse vaders. En dat had David geleerd. Daarom vreesde hij die Goliath niet. Nou, hij zegt, ik vrees hem niet, maar ik kan in deze niet gaan. In het handen van Saul, leg me niet de wet op koning Saul, want daarmee zal ik die slag niet winnen. Ik ga het door genade, de genade zal het doen. Door dit simpele staffie, hè, met die platte stenen uit de beek. David had geen munitiekamer nodig dan de munitiekamer van God. En God gaat zijn volk bewapenen. Hè, zoals hij de Waldenzen bewapend heeft. En zoals hij de Waldenzen slag op slag deed overwinnen. De Schotse geloofshelden. Het is allemaal weg in onze dagen, want alle dominees zijn patoffelhelden. Letterlijk. Gideon zou ze allemaal naar huis moeten sturen. Als Gideon nou zou opstaan om die Midianieten te verslaan, dan zou de Heer zeggen, stuur ze allemaal maar naar huis, want het zijn allemaal patoffelhelden, daar heb je niks aan. Je zal het alleen doen, Simson, daar heb ik. Ga heen in deze uw kracht, want mijn kracht wordt in zwakheid, in uw zwakheid volbracht. Nou, dat had David geleerd. David was ook zo'n zwak mannetje, maar hij zegt, ik ben sterk, omdat God mij in zijn hut verbergt ten dagen des kwaads. En hij verhoogt mij op een rotssteen. Die rotssteen, daar loopt iedereen zich op te pletteren. Dat is een onzichtbare rotssteen voor het vlees. Die zie je niet. En dan denk je, oh, dat mannetje zal ik wel eens even zijn oren wassen. He? Dat heb Goliath ook gedacht. Hij zegt, nou, wapendrager. Houd die weversboom, die spies van de weversboom, houdt hij maar vast. Ik ga dat mannetje gewoon even met me. Dan zal ik hem bij zijn hoofd pakken. En dan zal ik maar één klapje geven. En dan stort hij zo terug. Het liep heel anders af. Want de spotter, God zal die heeft die spotter de mond gesnoerd. En hij stortte dood ter aarde door die ene gladde steen die in zijn voorhoofd zonk. En toen trok David het zwaard van Goliath. En hij heeft hem met zijn eigen wapen, geestelijk aikido, hij heeft hem met zijn eigen wapen het hoofd afgehakt. Goden tot eer en de vader. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden. Die rondom mij zijn en ik zal in zijn tent offeren, dat is geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heer, juichend om Jericho heen. En de muren van Jericho zijn gevallen zonder slag of stoot. Zonder slag of stoot. Gaat dat altijd zo? Nee. Nee, dat gaat niet altijd zo. Als je daar een systeem van wil maken, van dat geblaasde bezuin, dan maak je ook een vergissing. Op bevel Gods deze dat. Je moet de stem des Heren vragen. Toen Jozua dat naliet, versloegen de mannen van Ai die 3000 man van Israël. Hij had niet naar de stem des Heren gevraagd. Als hij iets doet zonder God te zoeken, zonder Gods wil te zoeken, zo de Heren wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. Het Gods aangezicht zoeken, als je ten strijde moet trekken, zoek eerst Gods aangezicht. Laat de Heren voor je uitgaan, anders verlies je. Net als Jozua. Er werden 34 of 38 man vielen in de dood. En de mannen van die verspieden zeggen, nou Jozua, je hoeft met 3000 man niet het hele leger hoeven te vermoeien om Ai, want dat was wel niet zoveel voor die mannen van Ai, dat is 3000 man is genoeg. Maar die verloren het, ze verloren het. Ja, er is een ban in het leger in het midden van uw lieden, zegt de Heer. En als dat zo is, geliefde, dan moet je opletten. Vraag je eigenlijk dat nooit af? Is er nou geen ban in mijn leven omdat God niet meer overkomt? Vraag je dat je eigenlijk nooit af? Er is altijd reden om dat te denken hoor, want we zijn één grote ban voor God. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, breng ik het dan beter af als Paulus? Dus het hoogste is namelijk de hoogste stand in het geestelijke leven. Dat is nou die waarachtige ontdekking wie de mens nou voor God is, voor zijn heilige wet. En die wet is geestelijk hoor, die blijft geestelijk. Een mens is zo vleeselijk verrot als maar wezen kan. En als God zijn genade gaat verheerlijken, nou, ik zou je dit vertellen, dan wil je niks anders meer weten als Jezus Christus en die gekruisigde, dan schrijf op alle werken de dood, al die op die bewegende handen, die helpende handen. Allemaal wet. Dat help je geen zier. Daar maak je geen naam mee. Nee, Gods volk hoeft geen naam mee te maken. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. Een naam boven alle namen. En dat is Jezus Christus, geliefde. En niemand kan zeggen Jezus de Heer te noemen dan door de Heilige Geest. Die naam wordt veel misbruikt. Mijn naam is misbruikt geworden op de overlijdenskaart van mijn schoonmoeder. Ook op de overlijdenskaart van mijn moeder. Dus tegen mijn wil hebben die familie hebben mijn naam misbruikt. Nou, dat hebben ze de Heer doen. Die naam van de Heer die wordt miljoenen keren per dag misbruikt. Dan moet je er niet verontwaardigd over zijn dat jouw naam misbruikt wordt. Want die mensen die misbruiken die naam, die zetten ze op een rouwkaart neer. En wat erop staat, daar ben ik het falikant, daar ben ik falikant tegen. Ik wilde wel dat het waar zou zijn hoor. Ik zou dat die mensen echt naar Imanis Land zijn afgereisd. Maar er is geen grond voor. En als er geen grond voor is, dan kun je dat er niet op zetten. Die mooie teksten die veranderen niks aan de zaak. Het maakt het alleen maar slechter. Daar wordt Gods naam mee gelasterd. Door een psalmregel? Ja, als je die misbruikt, wordt Gods naam gelasterd. Want dan is het niet waar bij God vandaan. Ja, wie oordeelt er over God? En die geeft dat ook te kennen. Die geeft dat ook te kennen. Hoe dat gevallen is. Misschien niet altijd letterlijk, maar de godsdienst. Die roept altijd uit, je mag niet oordelen. En toch doen ze niet anders als oordelen. Door mensen in de hemel te praten zonder grond. Dat is een oordeel dat zal eeuwig in je aangezicht slaan als je dat bedrijft. Dus dan ben je gewaarschuwd. En dan kun je mijn naam misbruiken, maar dat doe je dan niet gratis. Ook zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden. En dat gaat gebeuren, want die vijanden die misbruikt ook Davids naam. Die geven zich altijd uit voor hetgene wat ze niet zijn, die rondom mij zijn. En dan gaat David zeggen, hoe zal ik ze verslaan met psalmgezang? Ik hoef alleen maar te zingen en God zal ze verslaan. Ik heb net gezegd, is dat altijd zo? Dat gejuich om de muren van Jericho? Nee. Nee, het is maar net wat God beveelt op dat moment. David had dat geleerd. Gedurig werd hij daartoe gedrongen en gedwongen. Niet door de wet, maar door de genade Gods die met hem was. Heere mijn stem, als ik roep, hoor Heere mijn stem. En wees mij genadig. En David zat om een antwoord verlegen. Dat is de les die daarin ligt in deze tekstwoorden. Hoor Heere mijn stem en antwoord mij. Je kan heel je leven bidden en daarmee tevreden zijn. Gods ware volk is niet tevreden. Ik moest het uit Gods eigen mond wederom horen. Anders was mijn ziel niet tevreden. Met alle teksten van de Bijbel. Kon het me niet helpen in die zin. Gods woord blijft levend. Gods woord blijft het heilige. En ontzaglijke woord van God. Maar om het uit de mond Gods te horen. Dat geeft de kracht. Grijp er mijn kracht versterkt in mijn ziel. Dus de genade is altijd boven natuurlijk. Omdat geen mens dat kan bewerken. Antwoord mij. Mijn hart zeg tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af tot toren. En gij zijt mij hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat me niet, o God, mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. Nou, het is niet in de Bijbel geopenbaard dat ze vader en moeder verlaten hebben uit die spelonk van Adullam. Maar David zegt dat in positieve zin. Hij had zijn vader en moeder overgebracht naar het land van Moab. Naar de koning van Moab. Ter bewaring. Ter beveiliging. Dus het wordt geheel anders bedoeld, vers 10. Want mijn vader en mijn moeder hebben me niet verlaten uit vijandschap of zo. Je leest altijd de tekst een keer. Dan denk je van, nou ja, mijn vader en moeder hebben verlaten, ben zo alleen. Nou, dat bedoelt David helemaal niet. Hij had zijn vader en moeder overgebracht naar onder de bescherming van koning Moab in biddend opzien tot God. Heren, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Want de profeet Gad, de ziender Gad, had David gezegd, blijf nou niet in die vesting, blijf nou niet in die spelonk van de Dullam, want daar heb je geen escape. Als Saul je gaat omsingelen, heb je geen escape. Hij moest zich weer in de woestijn stellen. In de woestijn heb je escape, kun je alle kanten op. Om het zomaar eens menselijk te zeggen, maar niet in die spelonk blijven. Dat was wel voor een tijd, noemt David, die spelonk van de Dullom, zijn hut, Gods hut, ten dagen des kwaads. Want dat was een hele tijd verborgen, die spelonk van de Dullom, dat was voor de buitenwacht verborgen waar die was. Maar toen hebben de verraders gezegd, ja David die verkeert in de spelonk van de Dullom en we weten waar die zit. En toen kwam Gad tot David en zegt, David je kan hier niet langer blijven. Toen heeft hij zijn moeder overgebracht naar vader en moeder naar Moab. En toen is David is weer een woestijnreiziger geworden. Met die 400 man rondom hem. En zo ik niet aan geloof dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levende ik waren vergaan. David die rustte, zolang die vervolgd werd door Saul. Rusten op de belofte Gods en hij versterkte zijn medebroeders. Wacht op de Heer, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Ja, de tijd is voorbij, maar ik wil nog één ding noemen uit hoofdstuk 28, derde vers. Trek mij niet weg met de goddelozen, met de werkers der ongerechtigheid die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Nou moet je weten, ik heb in het begin van de prediking gezegd, dat is niet alles goud wat blinkt, er is niet alles. Er zat een kaf onder het koren, want toen Ziklag verbrand werd. David, Ziklag, dat een woestijn en een Filistijnse stad. Daar was Davids woonplaats, ten tijde toen hij door Saul vervolgd werd. Maar toen was Ziklag verbrand geworden. Toen bleek het dat onder die 400 man die tot David gekomen waren in de spelonk van het Dullam. Toen bleek het dat daar kinderen Belials onder waren. Dus dat waren niet allemaal vrienden. Dat waren niet allemaal geloofsbroeders. Hoe kwam dat openbaar? Moet goed luisteren. Toen David terugkwam en die vijand had verslagen en al die vrouwen en kinderen hadden wedergebracht. Toen zeggen die Belials kinderen, ja maar die mensen, die soldaten die op het gereedschap hebben gepast, die komt er buiten toe. Daar zegt dan openbaar Gods woord, het zijn Belials kinderen. Dat waren Belials kinderen. Die wilden alles voor zichzelf houden, net zoals de Efraïmieten die buit van Jefta opeisten terwijl ze niet meegestreden hadden. Nee, zeggen die mannen van David, wij hebben meegestreden, ons komt de buit toe. Nee, zegt David, die op het gereedschap gepast hebben, die hebben net zo goed werk gedaan als jullie. Die zullen ook in de buit delen. Dat is genade, dat is genade. Dat is de kerk. De arbeiders die geroepen werden ter 11 uur, die moesten alleen het gereedschap opruimen. En ze kregen hetzelfde loon als degene die zich in het zweet hadden gewerkt van de vroege ochtend tot de late avond toe. Week in, week uit, jaar in, jaar uit, kregen hetzelfde loon als die ten uiterste dagen ingehuurd werden door die wijngaardenier. Hij zegt, zijt gij boos omdat ik goed ben? Mag ik dan niet doen met het mijne wat ik wil? Ik heb u gehuurd voor een penning, niet waar? En ik ben vrij om degene die niet aan de arbeid hebben deelgenomen en al het gereedschap hebben opgeruimd, om hun hetzelfde loon te geven. Daar heb je de kerk, die ontvangt een loon uit genade, die anderen uit te werken. En dan zijn ze altijd vergramd op degene die dat loon ontvangen uit louter soevereine genade. Ook die Belials kinderen die waren vergramd. Niet al zo mijn broeders. David noemt ze nog broeders in zekere zin. Maar daar komt openbaar. De scheiding komt openbaar. Hè. Zelfs onder dat kleine groepje van 400 man zat er nog Belials kinderen. En dat waren mensen die de duivel dienden. Dat zijn Belials kinderen. En die God niet stellen voor hun ogen. En die zijn genade niet erkennen. Maar de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Dat gebeurde daar eigenlijk. Daarom wilde ik u dat nog even noemen. Die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Daar heb je die Belials kinderen. Die spreken altijd in de schijn. Dan moet je maar eens opletten. Die mensen die leven nooit of ze doen zich voor. Ze leven nooit in de werkelijkheid. Ze benaderen je nooit met werkelijke woorden, met werkelijke zaken, die doen zich altijd mooier voor als ze zijn. Dat is de grootste zonde, om niet te willen zijn wie je bent voor God en voor je naasten. Altijd mooier voordoen. Die spreken wel van vrede, maar kwaad. David kende, had mensenkennis bij God vandaan gekregen. Hij kende zijn eigen hart. En dan ken je iedereen. Als je jezelf kent, ken je iedereen. Heel wel. En in die kennis was het Gods volk toe. En David, die zegt, ja, ze spreken wel van vrede. Maar er is kwaad in hun hart. Ik voel het. Ik merk het op. Ik zie het aan hun handelingen. Ik zie het aan hun blik. Ik zie het aan hun vingers, aan hun tenen. Ik zie het. Kijk, dat is heel makkelijk voor de genade om dat op te merken. Mooi wel dicht bij de Heer leven. Mooi wel in die innercirkel leven, zoals David hier in die innercirkel. met Gods, in Gods gemeenschap leven. Want anders zie je het ook niet. Ook al ben je een kind van God, dan zie je het allemaal niet. Ik heb dat ook gezien in mijn leven. Dan denk ik, nou, is toch een kind van God? Waarom ziet hij dat niet? Leef je niet in de inner cirkel, in Gods nabijheid, in Gods gemeenschap, ben je niet ten dode toe vernederd. Dan laat de Heer je als het ware een tijdje vieren. Nou, dan ben je heel gevaarlijk hoor. Dan ben je heel gevaarlijk. Dan doe je wel vroom, maar er is eigenlijk kwaad in je hart, omdat het niet recht voortkomt uit de schat en uit de fontein Christus. Ja. Daarom weer die vraag. Is er geen ban in je leven? Heere, doorzoek gij mijn gangen en breng mijn oogmerk. Dat is het gebed van Gods kinderen. Waar zal dan de goddeloze verschijnen, daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Waar zal dan de goddeloze... Dat gaat altijd nauw, het gaat zo nauw uit. Het gaat zo nauw uit, als op een scheermes. Daar de rechtvaardige nauwelijks, bij God vandaan niet. Nou, hij spreekt in het Israëlgebied en het staat er. Hè? Gij die tot de vrijheid geroepen zijt, kinderen gods, misbruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Nee, dat kan in een blik, kan dat zich openbaren. Hoef je niks te zeggen. Dan is het voor Gods kinderen die dicht bij de Heer leven al bekend. Hoe je leeft. Die hebben altijd een soort weegschaal achter de borstkas. Ten eerste voor zichzelf. Hoor. Ten eerste voor zichzelf. Want Paulus zegt, ik, de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Ja, dat zijn mensenkennis. Dat zijn Godskennis. Ja, naar de mate des geloofs in Christus. Gemeente, we gaan weer naar huis. We gaan eindigen. De Heere heeft gesproken, hè, door de mond van David. Ik moet waarlijk zeggen, door de mond des Heilige Geestes. Want David sprak hier en heeft deze psalmen gedicht door de Heilige Geest. Hè, de Heilige Geest is de auteur van Gods woord. Maar sla nou acht op Gods woord. En vergeet voor de rest, ja, vergeet uw vaders huis, lieve kinderen. Maar word de bruid van Christus, hè, door die waarachtige wedergeboorte en vernieuwing des harten. Want dan pas kun je met David zeggen, hij versteekt mij in zijn hut en David is kwaad. Anders heb je geen bescherming. Dan ben je geen bescherming. Gods volk hebben een bescherming. In God. De volle wapenrust in Gods. Dus Christus. Hij is mijn sterke rots. Mijn tegenweer. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En dan, ik zal zingen, ik zal psalm zingen de Heere. Dan volgt onmiddellijk dat gebed. En David, die smeekt om een antwoord. Dat is nou dat leven des geloofs. Dat zoekt het altijd voor het aangezicht des Heren uit te wenen. En die gebeden, die smekingen moet ik eigenlijk zeggen. En dan, dat is die wisselwerking des geloofs. Gods volk moet dikwijls lang wachten. En het geloof ken je, de liefde ken je wachten. Uitgestelde hoop krenkt het hart. Dan komt Gods volk ook achter. En maar de Heren die laat dat toe, opdat genade genade zij. Als genade, dat woord, ik heb het vanmiddag nog gezegd, als we dat woord leren spellen, door de experience des geloofs, ja. Nou, dan word je wandel, laat ik het zo zeggen, worden wij voorzichtige mensen in Christus, hè? Leer van mij, dat ik het ben, neem uw kruis op en volg mij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, voor u. En dat drukt af in de vruchtbaarheid ervan. Ja. Maar die briesende leeuwgedaante, geliefde, moet je niet naar buiten kijken. We zijn als de leeuwen gelijk. Verscheurende dieren. Ach, ik kan het niet zeggen hoe erg of het is. Die leeuw moet gedood worden. Absoluut waar. Die oude mens, dat is een leeuw. Een verscheurend dier. We zijn verscheurende dieren geworden door onze vallen Adam. Maar de Heer maakt van leeuwen lammeren. Hè? Ja. En die doen elkaar toch geen kwaad? Ja, een beetje bokken. Maar. Zoeken wie de meest is. Kinderen. Eén is een meester. Namelijk Christus. En dan wordt God alles in je leven. God is alles en de mens leugenachtig. De Heer is zeer barmhartig. Zijn genade is zeer overvloedig. Ja. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Blijft hij dezelfde, God alles en in alle. Amen. Heren, uw woord is weer gepredikt in alle zwakheid, maar in de kracht Gods en in de kracht des Heilige Geestes. U hebt het geopenbaard in het leven van David en ook in het leven, in ons leven. Het is alles hetzelfde leven door dezelfde geest. Het is alles de genade die in Christus is, door dezelfde geest. Tot aan de voleinding der wereld zult gij ze toebrengen. Heere, breng ze nog toe, die dronken in de jaren, die er nog leven uit de hand van de Satan. Mocht gij zijn rijk verbreken, hij is al overwonnen. Maar hij zoekt er nog vele meters slepende naar de eeuwige rampzaligheid. Sta nog op, o hoogste rechter, ook in de wereldregering, gij regeert, geen mens anders. En gij zult uw almacht tonen en gij zult koning en presidenten vernederen tot de hel toe. Maar mochten ze u vrezen, het allerhoogst, mocht gij ze bekeren, mocht gij die Trump bekeren, mocht gij Poetin bekeren. Heren, gij zult al die vrijmetselaars, die satanisten, en zult gij verdoemen door het zwaard uw monds. En mocht gij die Trump waarachtig bekeren. Het is nou nog een wereldling. Maar hij zegt ware woorden, soms zegt hij ware woorden. Het kan een spel zijn, heren, want we moeten letten op het einde. Verheerlijk van uw naam en kracht, heren, geef nog mannen naar uw raad. Om uw koninkrijk te doen uitbreiden, door uw woord en geest, om Jezus wil. Amen. Liefde, laten we nog zingen van Psalm 27. En daarvan het derde en het zevende vers. Het derde en het zevende vers. Toch niet te lang, hè? Het derde en het zevende vers van Psalm 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, hè, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog en dan het zevende zangvers. Zo ik niet al geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wat er verder volgt in dat derde en zevende zangvers van Psalm 27.
Yeah.
gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.